Je had je floor manager en preek tegelijk, hè? Dat is een...
Ik wil graag bidden voor Irene. Vader in de hemel, dank u wel voor onze zus. Dank u wel voor Irene. Heer God, dank u wel dat u, Heer, haar gebruikt in uw koninkrijk. Heer, dat ze op de bres staat, op de barrière, Heer. En dat ze, Heer, daarin ook af en toe pijn voelt. Heer, dat ze soms wordt aangevallen, Heer Jezus. En dan heeft ze zo uw trouw nodig, uw liefde, Heer God. Maar ook juist van de mensen om haar heen, Heer, die haar bemoedigen en voor haar bidden. Ja, zo wil ik ook in uw naam de gemeente oproepen om voor haar te bidden. En voor haar kracht, voor kracht in haar leven. En ja, ze is misschien niet zo sterk als dat ze er af en toe uitziet. En wilt u haar zo ook op dit moment, Heer, uw woorden geven. Heer, uw trouw. Heer, uw moed. Om te zeggen wat ze wil zeggen. Wat u wilt zeggen. Heer, en zo zegen ik jou. Irene, ik zegen jou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Spreek namens hen. Amen.
Ik denk dat ik het zo ga doen als ik op standaard, want ik ga ook voor het eerst, dat heb ik nooit gedaan, dus ik moet multitasken. Dat kunnen vrouwen. Kijk, hij staat er al op de eerste. Dus ik ga het even zo proberen. Als het niet lukt, dan haal ik halverwege de standaard. Als je in Brazilië geweest bent, dan werkt de eredienst alweer heel anders dan hier in Nederland. Dat kan ik je vertellen. Ze kunnen trouwens wel heel luid zingen. Dat vind ik erg mooi. Ze zingen echt hard op, uit volle borst. Maakt niet uit of er een band staat of niet. En voor de rest zijn ze gewoon allemaal te laat. Maar jullie ook vanmorgen. Dus dat maakt ook niet uit. Worden hier ook steeds meer Brazilië, geloof ik. Het is een tijdje geleden dat Wouter een keer met een idee kwam. Naar het eredienst, naar de oudste toe, van kunnen we het niet eens over aanbidding hebben? En toen dachten we van, weet je, we gaan het eens over de eredienst hebben, in zijn geheel. Want we zijn hier wel elke zondag, maar ja, wat komen we hier eigenlijk doen? Het is daarnaast ook een van de meest veel besproken plekken in de gemeente. Als er ergens over gepraat wordt en meningen over worden geuit, dan is het wel over de eredienst. Ik heb er een paar op een rijtje gezet van de afgelopen half jaar zo'n beetje wat mensen geroepen hebben. Noem het meningen, noem het klachten. De dienst duurt te lang. Nou kan je verzekeren vandaag ook, denk ik. Dat komt omdat jullie te laat waren trouwens. De kinderen horen niet in de dienst. Of moeten op zijn minst stil zitten. Er is ook een mening van mensen dat kinderen altijd in de dienst worden en dat je ze eigenlijk nooit in een kindernevendienst moet zetten. Misschien krijgen we die morgen of vanavond, of krijgt de oudste een mailtje van de muziek is te hard vandaag. Gisteren of een andere keer. Soms is die ook te zacht hoor. En ik heb ook al een aantal keren gehoord, er worden veel te veel liederen gezongen. Ik heb ook wel gehoord, er wordt te weinig gezongen en de aanbidding krijgt geen ruimte genoeg. Iemand zegt dan, er worden dus veel Engelse liedjes gezongen. Die begrijp ik niet. Een parousia-journaal hoort niet in de eredienst. De collecte hoort niet vooraan, maar die hoort direct achter de preek. Of helemaal achteraan, maar hoort direct achter de preek. Ik zal geen namen noemen, maar ik vind die spreker helemaal niks. Die kan mij niet boeien. En dan blijf ik thuis. De preek is veel te lang. De geest krijgt te weinig ruimte. Wat dat dan ook is, dat weet ik nooit. Maar de geest krijgt te weinig ruimte. Er wordt te veel geregeld. De stoelen staan verkeerd. De gordijnen moeten open of dicht. Of ja, wat dan ook. Hè? En uiteindelijk zegt iedereen, als je het daarover gaat hebben, en als je iemand zijn mening hebt, dan zeggen ze allemaal van, ja, je kan het niet iedereen naar de zin maken. Maar tegelijkertijd bedoelen ze dan van, maar als ik mijn zin maar krijg, die van mij maar wel. Hè? Dus En het zijn misschien wel allemaal hele terechte meningen of interessante meningen waar je aardige discussies over kunt voeren. En ook soms nuttig is om over na te denken. Maar eigenlijk gaat het niet, want wat zegt de Bijbel eigenlijk over de eredienst? Nou, het eerste plaatje staat er al. Maar en ik wilde eigenlijk eens een vergelijk maken van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Wat wordt er nou gezegd over de eredienst? Nou, in het Oude Testament was er maar één plek waar de eredienst was, waar God woonde. En er staat ergens in de Bijbel: het is u verboden om de Heer uw God op allerlei plaatsen te vereren. U mag daarvoor alleen naar de plaats die hij in een van uw stamgebieden zal kiezen om er in zijn naam te laten wonen. In het Oude Testament was er dus maar één plek. Toen de Israëlieten in de woestijn waren, was dat de tabernakel. En later werd de tempel van Salomo gebouwd. Op één plek. Verder mocht het niet. En dan komen we in het Nieuwe Testament. En dan mag het opeens overal. Als de Samaritaanse vrouw vraagt van waar moeten wij u aan bidden, dan zegt de Heer Jezus tegen haar: de Samaritanen vereren God zonder hem te kennen. De Joden vereren God en kennen hem. Want de redder van de wereld komt uit het Joodse volk. Geloof me, er komt een nieuwe tijd. Dan wordt God niet meer vereerd op de berg, de berg Gerizim, of in de tempel van Jeruzalem. In die tijd die nu al begonnen is, vereren de ware gelovigen God niet meer op één speciale plek. Want dankzij de Heilige Geest kennen zij God de Vader echt. Daardoor kunnen zij de Vader vereren op een nieuwe manier, zoals Hij het wil. Dus opeens was er een nieuwe plek. Maar het begon, even kijken of ik het nou kan, hè. Daarbij, ik moet daarin richten, geloof ik, hè. Heb ik hem aangezet? Oh, ik moet hem eerst aanzetten. Dat helpt altijd, zie je het? Ik ben best wel technisch eigenlijk, hoor. Maar soms... duurt soms even. Ja. Maar dan komt het ook. De tabernakel. Ik vind het een van de mooiste dingen die er in de Bijbel beschreven staat. Ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar... heb je die hoofdstukken wel eens gelezen? Nou, misschien dat je er denkt van... ik kan er bijna niet doorheen komen. Dat is ook zo, want er staat, God gaf in detail weer de plek waar hij wilde wonen. En waar hij aanbeden wilde worden. En dat is zo prachtig uitgevoerd. Nou, ik zal je een paar, ik zal niet te veel, want anders dan duurt het natuurlijk te lang. Ik had hier een heel hoofdstuk van over zo'n beschrijving, hè. Dan zegt God, je moet een tent laten maken waarin ik kan wonen. Laat daarvoor 10 doeken weven van fijn linnen, van blauwe, paarse en rode wol. En laat een vakman er figuren in weven van engelen met vleugels. De doeken moeten precies even groot zijn, 14 meter lang en 2 meter breed. Maak er 2 grote kleden van, allebei van 5 doeken. Maak 1 zijkant van beide kleden, lussen van blauwe wol. En elk kleed moeten 50 lussen komen, precies tegenover elkaar. Maak tenslotte 50 gouden haken en maak de kleden daarmee aan elkaar vast. Nou, dat is alleen nog maar de dekkleden. En dat zijn er dan 4 nog eens. En dan heb je nog de wanden van de planken die, en hoe die moesten en hoe de lussen moesten. En hoe lang ze moesten zijn, hoe breed ze moesten zijn. Wat er goud eroverheen moest. Welk hout ervoor gebruikt wordt. En dan heb je de gordijnen. Nou, we hebben het met Pasen gehad over het voorhangsel. Hè, het hele kleed hier. Je moet een gordijn maken van blauwe, paarse en rode wol en van fijn linnen. Dat moesten die mensen daar doen in de woestijn, notabene. Ja, wol maken. Ik heb vroeger gespind en geweven. Ik vind het echt een prachtig vak. Ik heb het niet lang volgehouden, dat wel. Maar als je gaat weven, dan moet je dat helemaal uitdenken. Wij pakken er nu een computertje voor. En dan hebben we een patroon van een engeltje. En dan weven we dat erin en doet de computer dat. Die vrouwen en mannen, die moesten dat daar zelf helemaal met de hand inweven. In die kleuren. Het is prachtig. Al die dingen en hoe dat dan uit in elkaar steekt en hoe dat moest, is allemaal even mooi. En bedenk je wel, dat was de plek waar God wilde wonen. Maar ik weet niet of jij dat vroeger hebt gehad. Wij hebben vroeger heel veel vaak bijbelstudies gehad over de tabernakel. Ik heb ook wel eens in een kinderkamp een hele tabernakel gemaakt. Zodat we het ook met elkaar moesten doen, dat je zag hoeveel het was. Maar die tabernakel zit zo prachtig in elkaar. God liet dat niet voor niks zo doen. Want alles, maar dan ook alles, wijst naar Christus. En daar kun je dus weken over doen om dat te bestuderen. En dat is echt heel erg mooi. De doeken, dat zijn allemaal weer speciale beelden. De offers, nou dat zal je niet verbazen, dat de offers naar Christus wezen. Ook de kleuren, hè, dat hemelsblauw, purper en scharlaken. Ik hou onwijs veel van paars, dat zal je niet verbazen. Maar dat komt, blauw is de kleur van de hemel, rood is de kleur van de aarde. Ik weet niet of je het weet, hier hebben we zwarte aarde, maar ik loop in Afrika en in Brazilië is de aarde echt rood. En als je rood en blauw mengt, wat krijg je dan? Paars. Oftewel, er is een middelaar tussen God en de mensen, en dat was Christus. Daarom is die kleur ook een beeld van Christus, daarom hou ik zo van die kleur. En misschien heb je dat nog nooit gehoord en denk je, waar heeft het over? Nou, dan moet je het maar eens gaan bestuderen. Maar alles, maar dan ook alles in die tabernakel, wees naar Christus. Het was wat, hè? Hij maakt mij rein voor u. Hij wast ons schoon, hij is het levende water. Alles wijst ernaar. De oliekan, maar ook bij ons. Als het goed is in onze herediensten en in ons gemeenteleven, wijst alles naar Christus. Het logo staat hierop. En ik ga hem nog een keer kort herhalen, want er staat dat Christus is onze redder, onze geneesheer, onze heiligmaker en onze komende koning. En dat willen we aan de hele wereld vertellen. Daar staat het Kama-logo voor. Dus waar staat het Kama-logo voor? Voor Christus. Want die is ons middelpunt. Ook hier. Ook in de tabernakel, maar ook hier. Sorry hoor, een beetje. En in die tabernakel moest natuurlijk wat gebeuren, of in de tempel ook. Daar moest een offer gebracht worden. Niet één, een hele serie. Een hele bloederige bedoeling was dat, echt waar. Er moesten schaapjes, bokjes, duifjes. En van alles moest het allerbeste geofferd worden. Voor elke zonde weer wat anders. En voor elke gebeurtenis ook weer wat anders. Maar er moest altijd iets sterven. Ik ben zo blij dat ik daar niet geleefd heb. Want ik zou er niet tegen... Ik ben gek op schapen, zoals jullie weten. Ik zou er niet tegen kunnen dat juist al die mooie, lieve schaapjes daar alsmaar weer geslacht moesten worden. Maar het was om te laten zien dat er één paaslam kwam. En dat een offer moest gebracht worden, namelijk Christus, die voor ons gestorven wordt. En al die verschillende offers wijzen voor allemaal naar een verschillend beeld van wie Christus voor ons is. Zo prachtig is dat. Zo hoopvol was dat ook voor de Israëlieten, dat ze wisten dat er een Messias zou komen. En die is gekomen. Eén offer voor onze zonde. Daarom hoeven wij geen offers meer te brengen in onze eredienst, gelukkig maar. In het Oude Testament had je natuurlijk alleen maar die tabernakel en die tempel. En wat is dan de tempel in het Nieuwe Testament? Jij, je lichaam. Er staat in de Bijbel, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Ik heb jarenlang die tekst gehaat, omdat die alleen maar gebracht werd als je het had over roken. Ja, en als je rookt, dan had je je lichaam niet als tempel van de Heilige Geest. En ik heb heel lang gerookt, al heel lang niet meer, prijs de Heer. Maar ik vond het een verschrikking. Die tekst hield ik niet van. Maar wij zijn een tempel van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald. Bewijs God dus eer met uw lichaam. Jij bent een tempel. Maar ook niet alleen. Want we zijn ook samen een tempel. Daarom is het samen, want dan zou je nog in je eentje kunnen blijven zitten. Maar als je in 1 Petrus 2 krijgt, dan staat er: voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Dat zijn we dus samen. Dan ben jij maar een steentje van die hele tempel. Daarom moet je niet thuis zitten. We zijn samen die tempel. We bouwen samen die geestelijke tempel. En ja, jongens, in die tempel werden zo ongelooflijk veel mensen en in die tabernakel ingezet. Daar kun je bijna als eredienstteam jaloers op worden. Ik geloof, ergens heb ik het aantal staan hier, maar er werden allemaal speciale mensen ingezet van de levieten, priesters en levieten. Die mochten de dienst daar doen. Die mochten in die tempel de offers brengen. De levieten moesten overal voor zorgen, voor de voorwerpen. En dat werd echt in de details geregeld. Hè? Ik heb hier een stukje van die levieten moesten zorgen voor de heilige voorwerpen en de dingen die de priesters nodig hadden. En voor het meel, de wijn, de olijfolie, de wierook en de geurige olie. Maar ze mochten niet de kruiden voor de geurige olie mengen. Dat mochten alleen bepaalde priesters doen. Nou, er zijn maar een paar zinnen uit zomaar weggetrokken uit al die zinnen van voorschriften. Iedereen had zijn plek en zijn eigen taak en dat werd ook met naam en toenaam genoemd. Dat zijn die hoofdstukken waar al die namen in staan. Hè? Alleen priesters en levieten mochten dus dienst doen in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament dan? Wie mogen de dienst doen? Weet je het? Jij en ik? Ja. Wij, waarom? We zijn allemaal priesters. Wij zijn een koninklijk priesterschap. Dus ook wij mogen dienst doen. Ik zal nog een keer diezelfde tekst lezen uit 2 Petrus. Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap. Ook weer samen. Je bent zelf een priester, maar ook vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Geestelijke offers mogen we brengen. Wat mogen we dan doen in onze bijeenkomsten? Nou, dat is nogal een lastige eigenlijk. Want in het Oude Testament werd alles keurig, veel voorschriften, allemaal tot in details geregeld. En in het Nieuwe Testament zijn er eigenlijk weinig voorschriften. Wel voorbeelden en wel een aantal richtlijnen, maar weinig voorbeelden. Maar dat betekent ook dat er ook veel mag. Alles is geoorloofd, niet alles is nuttig. Hè? Dat is sowieso een tekst, die kun je ook geweldig uit zijn verband rukken, maar vandaag gebruiken we maar even. Dat er mag veel, maar er zijn wel voorbeelden en richtlijnen. Wat kun je nou leren van dat Oude Testament? In ieder geval dat God er geen hekel aan heeft dat dingen geregeld werden. En dat hij vooral heel erg creatief was in de dingen die hij, de beelden die hij gebruikte om iets te laten zeggen. Dus ik denk dat het creatief moet zijn. Ik zei net al van die wevers, maar ook de beeldhouwers, de houtbewerkers, alles werd ingezet en was nodig en nuttig om die tempel te bouwen, maar ook om die te onderhouden. En je had geschoolde muzikanten en volleerde zangers. 288 zangers, liever. Ja, ik weet ze. Ik vind het zo mooi. Ik heb het nooit meer vergeten. 288 volleerde zangers. En hier staat er zelfs nog meer. Ik ga zo over naar die muziek. Ik zal het je zo vertellen. Maar wel wat het belangrijkste is, ze gaven allemaal het beste wat ze hadden. Altijd weer. En wat het dan ook is. Het beste wat je hebt. En als je muzikant bent, moet je het beste wat je hebt geven. Maar je ook scholen. En dat geldt voor iedereen. Als je moet preken, dan moet je ook scholen. Maar wij mogen ons allemaal inzetten. Want er staat in de Bijbel, als je dan bijeenkomt, heeft een ieder iets. Maar je mag ook beeldend vertellen. Dat weten we wel uit het Nieuwe Testament. Hè? De Heer Jezus sprak in gelijkenissen. Oh, deed hij dat prachtig, hè? Wat kon die mooie beelden erbij halen van een kind of van zomaar iets. Of van de verloren zoon, ik noem maar wat. Maar ook Paulus deed dat. Het voorbeeld van de wapenrusting. Ja, wij gebruiken nog steeds hetzelfde voorbeeld van de wapenrusting. Maar wij hebben hier nooit op die manier meer een soldaat staan. Maar die soldaten die stonden daar overal aan de kant van de weg. Dus God gebruikte dat Paulus gebruikte dat als voorbeeld dat wij de geestelijke wapenrusting aan moesten trekken. Of dat we de wedloop moeten lopen. Nou, hardlopen is wel weer in, dus die kan je wel weer gebruiken. Hè? Of dat we vissers van mensen moesten worden. Ik heb pas geleden al gezegd dat daar hekel aan heb, want ik heb zo'n hekel aan vissen. Maar wij moeten vissers van mensen worden. Maar ik wil wel mensen bereiken met het evangelie. Dus een lichtje zijn is pas beter bij mij, zeg maar. Of, die heb je ook, hè, een licht onder de koren, onder de tafel zetten, maar zet hem op een standaard. Beelden die gebruikt worden, die mogen allemaal gebruikt worden. God is de schepper, God is de creator, is ook de creatieve. En die God die woont in ons, nou zouden we het niet mogen gebruiken dan. Ja, er staat nergens in de Bijbel of je wel of niet een YouTube-filmpje mag gebruiken of zo. Of ik heb me altijd verbaasd over het feit dat al die muzikanten, zangers en sprekers, zoals de Heer Jezus zelf, dat allemaal konden zonder al die apparatuur. Wij kunnen het niet meer. En als de monitors niet goed staan, dan kun je niet goed zingen. Dat is echt zo. Dat snappen ze vaak in de zaal niet, maar dat is echt zo. Kunnen zij niet zingen. Maar raar dat in die tijd mensen zongen, spraken en deden zonder al die spullen. En ik vind het hartstikke mooi. Ik hou van al die spullen. Echt waar. Want het maakt ook weer heel veel mooi nieuws. Social media, ja, dat kennen ze niet. Misschien een rookdingetje of zo naar elkaar toe. Ik weet niet, maar het ging heel anders. Maar ik weet zeker, als de Heer Jezus in deze tijd geleefd had, dat ook anders gegaan was. We hadden nog geen auto's, we hadden nog kamelen. Nou, als ik erover na ga denken, is dat heel raar. Maar ik weet zeker dat we dat allemaal mogen gebruiken in zijn dienst. Nou, Wout, muziek. Jij moet er over 2 weken veel meer over vertellen. Kijk, daar staan ze, 288. Er werkten 24.000 van hen, kregen de verantwoordelijkheid voor de eredienst in de tempel van de Heer. Dat was bij Salomo. 6.000 werden aangesteld als griffiers en rechters. Dus ze hadden ook wel een hoop gedoe waarschijnlijk daar. Niets menselijk was hun ook vreemd. 4.000 als poortwachters en 4.000 kregen tot taak de lofzang voor de Heer te begeleiden op, zoals David zei, de instrumenten die ik voor dat doel heb laten maken. Hij was echt van de muziek. Salomo heeft de tempel gebouwd, maar David had al gezorgd voor al die instrumenten die hij had laten maken. Want David was natuurlijk de man van de muziek, dus die gaf dat door aan de anderen. Moet je voorstellen, 4.000 waren verantwoordelijk voor de muziek en er waren 288 volleerde zangers. Maar wat ik nog leuker vind, is als je dan verder kijkt, dan staat er: de zangers werden door loting in wisseldienst ingedeeld. Let op, zonder onderscheid te maken tussen oud en jong, volleerde zangers en leerlingen. Dat betekent, ze gaven het beste. Maar daarna was het echt niet alleen die beste mogen maar hier staan. Ook de leerlingen mochten daar staan. Dat vind ik zelf wel een hele belangrijk. Want ik merk dat doe ik zelf ook, dat je soms heel kritisch kan zijn over wat mensen zeggen of doen. En die hier staan en dat je denkt, jeepie, nou, kan het niet wat beter en zo. De laatste tijd hebben we een aantal van onze oude stagiaires hier gehad. Stagiaires, want het zijn mannen. En om hier te spreken. Maar ik weet nog, toen ze hier als stagiair waren, moesten ze nog oefenen in dat spreken. En af en toe geen doorkomen aan die preek. Dus laat maar zitten. Ja, meen ik. Ik zal de namen niet noemen, dat is niet aardig. Maar ze kwamen nu terug. Nou, ik kan het best zeggen, want ik kan tegen hem ook zeggen. Harry Zijlstra bijvoorbeeld. Wat vond ik die saai toen hij hier sprak. Ik vond het een schat. Schat van de man. Maar spreek, nou, hou maar op. Als je Harry nu hoort, nu die jaren in Friesland heeft gestaan en nu zelfs midden in Amsterdam staat. Geweldig. Wat heeft hij een boodschap de laatste keer met die doopdienst. Man, wat genieten is dat. En wat heerlijk is het dan dat wij hier hebben mogen bijdragen aan het feit dat hij nu daar mag spreken. En dat hij hier heeft mogen stuntelen. Dat geldt ook voor muzikanten. Ze mogen het leren. Maar ze mogen er niet blijven. Je mag een volleerde zanger of muzikant worden. Of spreken. Of wat je dan ook doet in de gemeente. Of geluidsman. Of ik noem maar op. Maar het doet er niet toe, we mogen ons allemaal inzetten op het beste wat we op dat moment hebben. En dat alleen op zondag, toch? Nou, dacht ik niet hoor. Want die tempel, ja, nou wil die natuurlijk niet meer. Hij staat echt nog aan hoor. Leuk is dat. Wil je hem naar de volgende zetten, Buiden? Want hij, ja, ze doen het elke dag, daar. In de tempel en de tabernakel. Ik zal niet al die zinnen voorlezen, maar ook in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus was zelf dagelijks in de tempel, staat hij, zoals zijn gewoonte was. Er waren dagelijks mensen die gered willen worden. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis. Plek deed er niet meer toe, hè, het Nieuwe Testament. De gemeente werd steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe. Er staat heel veel plekken dat ze elke dag bij elkaar aan huis het brood braken en daar kwamen. Dus het gaat niet alleen om de zondag. Wij mopperen al als de zondag dus in plaats van 1,5 uur, 2 uur duurt of zo. Dan is het al te lang. Dagelijks bij elkaar. Wil je dagelijks mij zien? Bij mij, ja, het is maar een vraag. Maar je hoeft niet te antwoorden. Maar goed, dagelijks. Wil je elkaar dagelijks zien? Nou, dat is best een klus hoor. Ik heb nu weer dagelijks bij mijn kinderen in huis gewoond. In een andere cultuur. Een paar weken lang. Nou, dat is genoeg, een paar weken lang, zeg maar. Hoe lief ik ook ze vind en hoeveel ik ook van ze hou. Maar dan ben ik toch weer blij dat ik in mijn eigen huis mijn eigen ding kan doen en zo. Zo werkt het gewoon. Maar goed, zij kwamen dagelijks bij elkaar in huis. Ze kregen ook ruzie, hoor. Dat staat ook in de Bijbel. Die halen we nooit aan, die teksten. Maar dat kregen ze natuurlijk ook. In principe is er dus in het Nieuwe Testament heel veel vrijheid. Want dat ene offer is gebracht. Christus heeft ons vrijgemaakt. Maar voor je nou denkt dat ik hou van een vrijgevochten bende, dat is toch niet helemaal zo. En ook in de Bijbel is dat niet helemaal zo. Nogmaals, in de Bijbel staan heel veel, in het Oude Testament heel veel voorschriften over de eredienst en alles volgens vaste manieren. Maar in het Nieuwe Testament staan ook wel een aantal voorschriften. Kijk, hij doet het weer. Of Biden deed het gelijk met mij, dat kan ook. Maar heel goed, dan doet hij het weer. Er staat bijvoorbeeld dat God geen God van wanorde is. Oh, en die wordt ook zo lekker vaak misbruikt, hè. Maar van orde, zeggen ze dan altijd. Nou, dat staat er mooi niet. Daar ben ik altijd heel blij mee. Want er staat dat er is geen God van wanorde, maar van vrede. En vrede is iets heel anders dan orde zomaar. Want orde zomaar is alles op een rijtje hebben. Daar heb je niks mee. Vrede zit hier. Komt hier. En het moet natuurlijk ordelijk verlopen. En er moet natuurlijk geen wanorde zijn. Dus je moet op elkaar wachten. En dat vond ik ook wel een leuk. Als je in Brazilië bent. Ik heb het nu een paar keer meegemaakt. Als ze dan bidden, ook voor elkaar, ook in kleine groepjes, bidden ze allemaal tegelijk hardop. Dus je zit niet op elkaar te wachten. Toen dacht ik later van, nou, staat in die tekst dat je op elkaar moet wachten. Maar ik weet niet. Zij doen dat niet, ze gaan gewoon staan. En dat bedoel ik niet dat ze gezellig halleluja roepen tijdens liedjes, doen ze ook en zo. Hè. Maar gewoon bidden, bidden voor elkaar, bidden voor omstandigheden, gaat staan en je gaat allemaal bidden. Tegelijk, hardop. Het is een herrie, ik denk, nou, ik ben blij dat de lieve Heer het allemaal hoort, weet je. Maar dat is hun gewoonte. Wij zouden dat een wanorde vinden, toch? Denk het wel. We kunnen het proberen, ja. Nou, en dan staat er bijvoorbeeld ook voor over het avondmaal, hè, dat je thuis moet eten. Dat zijn ook wel regels die wel degelijk er staan. Ja, en één pittige. Ik kom er altijd, ik weet niet waarom dat is, maar ik kom er altijd weer bij terecht. Gij zult je onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen de gewoonte hebben. Wow. Ja. Nou, ik kan er ook niks aan doen. Het staat er gewoon. En wij hebben wel de gewoonte om stukjes te plukken uit het Oude Testament. Hè, dan moeten we het ook zo hier doen. Maar die van het Nieuwe Testament, zoals deze, daar zijn we heel makkelijk in het worden, kan ik je wel vertellen. En ik ga nu over jouw tijd en over jouw gedrag en over wat. En wat dan die onderlinge bijeenkomst is, want daar kan je ook nog over verschillen. Maar het heeft wel degelijk met dit onderwerp te maken. Als je in Hebreeën 10 staat dat. En daar zal ik een stuk uit lezen, maar je moet eigenlijk dat hele hoofdstuk eens lezen. Want dat gaat eigenlijk juist over dat Oude Testament en die offers en het Nieuwe Testament. Dan zegt hij, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen, zegt de Heer Jezus. Waarmee hij het eerste opheft en het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonde nooit teniet zullen kunnen doen. Terwijl hij, na zijn eenmalige offer voor de zonde, vergoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. En dan ietsje verderop. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Weet je nog, dat voorhangsel is weg. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte gedaan heeft, is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Elkaar bemoedigen door er te zijn. Wat heerlijk om jullie weer te zien na een paar weken. Ik heb jullie gemist. Ik heb die diensten gemist. We hebben prachtige diensten gehad. Ik heb ze gemist. Gelukkig hebben we Facebook, dus ik weet aardig wat er gebeurd is en zo. Maar het is, je bemoedigt elkaar. Ik ben bemoedigd door jullie dat jullie er weer zijn vandaag. En jullie hopelijk ook dat je mij weer ziet. Maar, of niet, maar laten we elkaar bemoedigen. En blijf niet thuis zitten, dat half uurtje. En dat kan, hè. Het kan, het is een beslissing die je bij jezelf neemt. Ik ben er gewoon zondag. Wat er ook gebeurt, hoe je je ook voelt, hoe laat het ook geworden is de avond ervoor, hoe vervelend je kinderen ook zijn die ochtend. Kom gewoon. En misschien ga je een keer naar huis en denk, nou, er was niet zoveel. Nou, dat is dan jammer, maar je was er wel. Je was er wel. Want God wil dat je er bent. Hij zegt, laten we onze onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen. En het is zo makkelijk om te blijven liggen. Echt waar. En natuurlijk hebben we het allemaal druk. Ik ga echt niet over jullie tijd, hoor. Maar dan. Daar hebben we onze hele eredienst voor elkaar, hè. Dus alles netjes op een rijtje, alles goed. De Israëlieten deden dat ook, hè. Alles volgens de voorschriften. Al die voorschriften naleven. We komen netjes iedere zondag. Er zijn heel veel mensen in heel veel andere kerken waar die plichtsbesef gigantisch groot is. Maar dan maandag en dinsdag en woensdag en donderdag. Ik kom, misschien jij ook wel, regelmatig niet-christenen tegen. Die zeggen, ik heb zo'n hekel aan die christenen. Zondag zitten ze in de kerk, maar de rest van de week maken ze er een zooitje van. En bedonderen ze de boel of wat dan ook. Dat was bij het volk Israël op een gegeven moment ook zo. En dat ze eigenlijk geen oog meer hadden, geen respect meer hadden voor eerlijke mensen. Dat ze een hekel hadden aan mensen die de waarheid zeiden. Dat staat er. En dat ze de armen onderdrukten. Denk eens na, hoe ben je in de week? En dan zegt Amos, zegt God in de profeet Amos in hoofdstuk 5, vers 21. Ik heb een afkeer van jullie feesten. Ik wijs ze af, jullie samenkomsten. Jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in de brandoffers en graanoffers die jullie mij brengen. De vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig. Bespaar mij het geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik niet horen. Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Je kan het nog zo mooi geregeld hebben. Maar als het niet in overeenstemming is met het leven wat God van je vraagt in elke dag, dan kan je het beter niet doen. Dan blijf maar thuis. Dat is eerlijker namelijk dan met een dubbel gezicht dat te doen. En ja, eigenlijk, wij noemen dit een eredienst. Nou komt het woord eredienst in het Oude Testament best veel voor. Maar in het Nieuwe Testament eigenlijk helemaal niet. Er wordt 2 keer verwezen naar de eredienst van het Oude Testament en dat die voorbij is. En er staat maar 1 tekst in over de eredienst. En als je wel eens bij het eredienst... Oh, dat is die. Dat was die tekst van net. Dus moet eentje verder. Dat is in Romeinen 12 vers 1. En als je bij het eredienstteam bent, dan weet je dat we dat elke keer als we komen, lezen we die tekst met elkaar. Omdat het daar om gaat. In Romeinen 12 staat: broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Dat is ik vond het zo leuk dat Nellem, zonder dat we het afgesproken had, die tekst op het mededelingenblad zet wat ze rondstuurde. Ze wist het niet, maar ze heeft ook lopen zoeken natuurlijk. Het is een prachtige tekst. En als je de eerste keer leest, denk je, dan zegt zo'n Paulus vol zin, hè? Dus we moeten hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Dan komt hij misschien beter bij je binnen, want hier is waar het om gaat. En dan kun je weer het Oude Testament inzetten. Daar waren de priesters en de levieten, moesten slachtoffers brengen. En ze hadden het wasvat om te heiligen. Ze hadden dank en reukovers. Maar het wees naar Christus. Maar jij mag jezelf als priester, hè, met een beroep op Gods barmhartigheid, omdat God zo goed voor ons is geweest, staat er in de Bijbel in eigen taal, in gewone taal. God is zo goed voor ons geweest, dat als je dat tot je door laat dringen, dan kan je eigenlijk niet anders dan jezelf als levend, ja, dank God, wij hoeven niet meer dood. De dood is overwonnen. En elke keer als ik weer iemand in mijn omgeving, en het waren er wel wat de afgelopen tijd, op hele akelige manieren, als er iemand doodgaat, dan zeggen mensen, dat hoort bij het leven. Nou, mooi niet hoor, dat was niet de bedoeling, en hij heeft die dood al overwonnen. En als iemand doodgaat, dan weet je ook weer waarom het niet bij het leven hoort. Maar we zullen elkaar terugzien. En dan is die tijd is maar zo beperkt waarin wij leven. Maar wij mogen leven. Hoe levend ben je eigenlijk? Of ben je ook een of andere dode pier hier, die zondag naar de kerk en verder niet? Je mag leven. Je mag heilig. Je bent al heilig gemaakt. Apart gezet door Christus. Heilig, hè? Daar was dat wasvat voor. Je bent heilig en je mag je nog steeds heiliger maken. Door Christus, hè? Hij mag je heiliger maken. God welgevallig. Het mag mooi zijn voor God. Dat wat jij in zijn dienst, je mag als offer. En ik heb dat woord offer maar even in het groot gezet. Hè? Een offer in zijn dienst. Want wij willen allemaal... Nee, ik moet niet zo praten, want ik weet helemaal niet wat jij wil. Maar het is natuurlijk wel eens zo dat je eigenlijk wel van alles voor de lieve Heer wilt doen. Maar offers brengen, moet je eerlijk zeggen, ik wil het niet zo graag. Maar ik heb wel gemerkt dat als je echt je leven als offer, en dat kost dus wat, in zijn dienst stelt, dan kost dat wat. Dan kost dat echt wat. En ik word er altijd een beetje emotioneel van, omdat dat vaak dingen zijn die je van elkaar niet ziet. Ik ben heel bemoedigd door wat Ron tegen me zei, dat kan ik bijna niet laten zakken, omdat dat precies is wat er soms in je leven gebeurt. Je lijkt wel sterk, want je wil een offer in zijn dienst, maar ik ben helemaal niet sterk. Ik ben totaal niet sterk. En dat denkt de hele wereld van mij, want ja, ik heb wel een grote mond natuurlijk, mijn eigen wijs en... ik doe alsof ik niet bang ben voor dingen. Maar het kost een offer, jongens. Als je in zijn dienst zit. En daar maak je fouten in. Tuurlijk, ik maak naar jullie fouten. Jullie maken naar mij fouten. We doen elkaar ontzettend pijn soms. Maar er is niets mooier dan je leven als offer in zijn dienst te stellen. En ik kan je zo uitnodigen om dat te doen. Met heel je ziel en hart en zaligheid. Dat het God wel gevallig mag zijn wat jij doet in zijn dienst. Want jouw leven, zoals dat in het Oude Testament en bij die priesters al was, jouw leven wijst naar Christus. Jij bent misschien wel de enige Christus die mensen om je heen zien. Jij mag Christus in mij zien, ik mag Christus in jou zien. Wat geweldig is dat niet? Moet je het tot je loor laten dringen, hoe fantastisch dat is. Want dat, lieve mensen, is onze ware eredienst. Jouw leven als offer in zijn dienst. Daar nodig je toe uit. En tuurlijk, er is ook onze praktische, gewoon elke week regelen van de dienst. Onze gedachten erover, onze ideeën erover. Morgenavond gaan we daar ook nog verder over praten. In de Waag, is dat niet even leuk? Bij het stadhuis, een mooie plek. En ik nodig jullie echt uit als je gedachten, ideeën, meer dingen wil weten over de eredienst. Kom dan morgenavond, kunnen we erover doorpraten. Want dat is zo belangrijk. Want weet je, als je je leven als offer in zijn dienst zet, dan mag je je ook afvragen, is het nou wel nodig om te klagen bijvoorbeeld? Bewaar je daarmee de vrede? Misschien is het wel nodig hoor, dat je een keer wat zegt. Want anders kunnen we er niet van leren. En we moeten leren. Echt. Steeds weer opnieuw. Soms is het ook heel ontmoedigend. Datzelfde offer, als het over offers gaat. Soms is het zo akelig ontmoedigend. Kan ik je vertellen. Dat je met elkaar heel veel hebt gedaan. Om bijvoorbeeld iets hier in de dienst voor elkaar te krijgen. En het eerste wat iemand roept is. Van niks. Of vond dat niks, of zus niet. Hoe vaak gebeurt het niet dat gedaan is? Ik ben wel eens huilend de wc ingedoken na een dienst, omdat er een aantal mensen, iets waar ik zoveel energie in had gestopt, binnen no time, boem, afkraakte. Kunnen we één ding afspreken met elkaar, gewoon hier, dat we op zondag niet klagen over hoe het was? Nooit niet. Laat het eerst maar zakken. Niet tegen elkaar, niet tegen de mensen, niet tegen de oudsten. Je hebt echt wel wat beters te doen. Als je maandag denkt van, nou, het is belangrijk dat ik dat wel even deel, doe het dan. Maar niet als klacht. Zullen we dat eens afspreken? Je ontneemt elkaar namelijk elke zegen. Misschien voel jij dit niks, die bent. Dat kan hoor. Kan echt. Want smaken verschillen. Daar kun je echt niks aan doen. Maar wie weet wat je gezegend bent. Oh, dat laatste lied. Nou, dat is zo op het juiste moment, de juiste plek. Weten zij veel. Maar dat was voor mij, misschien was het niks voor jou, maar wel voor mij. Dus je neemt elkaar de zegen weg. Laten we op zondag niet meer klagen over de spreker, over de muziek, over de mensen, over wat je ook gezien of dat het te lang was. Als je maandag nog wat te vertellen hebt, doe het dan gerust. Want delen en leren moeten we van elkaar. En uiteindelijk gaat het er helemaal niet om wat jij ervan vindt. Nee. Het gaat erom wat Christus ervan vindt. Want het gaat om Christus in ons leven. En we gaan naar het avondmaal. Dat is ook een van die mooie beelden die we gekregen hebben. Het gaat om Christus. Het Pascha was oorspronkelijk, wees het al naar wie Christus was. Ook ons paaslam is geslacht, namelijk Christus. En er staat er in de Bijbel zo dikwijls ga je dit doet. En daar kan je dus ook weer. Hè. De een vindt dat je dat dus elke week moet doen. De andere vindt, ik kom uit de vergaderingen, deze het elke week. En de andere die vinden dat je het elke maand, de eerste van de maand. Dat doen ze in heel veel plekken in de wereld trouwens hoor. Sommigen zeggen dat je het elke dag bij elkaar aan huis moet doen. Hè. Dat ook. Er zijn erbij die dan weer vinden dat je er matjes bij moet schrijven, of brood bij moet gebruiken. Dan maken we er een hele toestand van. Oh, in Brazilië, jongens. Nou, daar krijg je dus twee van die kleine rotbekertjes. Daar zit één brokje klef brood in. Dat kan je er niet uitkrijgen met je vinger. Nee, echt. En je staat, want dan staan ze dus uitgebreid te praten en te bidden en te doen. En dan sta je met twee van die dingen in je hand. Hier zit wijn in, daar zit dat brood in. Maar het brood moet eruit. Maar ja, daar zit wijn. Je kan het nergens neerzetten. Maar geloof me, het was een heel bijzonder avondmaal. Waar Christus heel dichtbij kwam. Dus het gaat niet om die vormen. Het gaat om de beelden die God geeft. En aan ons geeft om eraan te denken wat hij voor ons gedaan heeft. Want in alles, het gaat om Christus. Amen.
We gaan eerst nog een lied zingen, hè?